Laten we deze dienst in stil gebed persoonlijk aan de Heer opdragen. Ik verblijd mij zeer in de Heere, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de volgende coupletten zingen van dit prachtige lied Bij de Heer? We hebben gehoord over anderhalve week hopen we met elkaar Hemelvaartsdag te vieren. En daar zullen we met elkaar ook nadenken wat betekent het dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is bij de Heer. En dat is ook de reden waarom dat we dat vanmorgen ook gezongen hebben. En daar ook vanmorgen met elkaar verder over na zullen gaan denken. Over wat betekent hemelvaart. Fijn dat u gekomen bent. U bent vanmorgen verwelkomd met een prachtige vlag. In de hal. Alle moeders denken natuurlijk, dat is voor mij. Nou, ook een beetje. Zeker. Alle moeders van harte gefeliciteerd. En we hebben pas gehoord in de dienst. En dat willen we toch ook vanmorgen weer opnieuw benadrukken. Dat uit onderzoek gebleken is dat de meeste mensen tot geloof gekomen zijn door het getuigenis van hun moeder. En er zullen hier zeker moeders ook zijn die dat ook ervaren hebben. U heeft het misschien ook zelf ervaren dat met name juist door het getuigenis van moeder mensen tot geloof komen. Daarna de vader, daarna de grootouders en sorry, daarna pas de voorganger. Maar wat geweldig om dat te mogen weten dat ouders en grootouders een hele belangrijke rol spelen in het geloof van hun kinderen. Zullen we samen de Heer danken? Heren, wat is het geweldig en ons hart stroomt over van dankbaarheid dat u dwars door alle beproevingen heen het leven van Farhad geleid hebt. Heer, er zijn heel wat mensen op zijn weg geweest. Mensen in Almere, Lelystad, mensen in Canada, mensen hier in Enschede. Op de een of andere manier, Heer, heeft u toch alles uiteindelijk zo geleid dat we u nu mogen danken dat Farhad zijn leven verder mag ontwikkelen hier in Nederland en misschien ook wel buiten Nederland. Heer, wat is het geweldig dat u gebeden verhoord heeft. En wil u heel hartelijk danken voor Farhad. Heer, we willen u vragen, wilt u hem ook verder leiden in zijn leven? Heer, er zijn heel wat beslissingen die genomen moeten worden. Een toelatingsexamen bij Saxion. Een studie die hij gaat volgen. Misschien wel het zelfstandig gaan wonen. Heer, wilt u zijn leven ook verder leiden? En wilt u hem ook voorzien in alles wat nodig is? Heer, we willen ook bidden voor zijn familie. We weten erg weinig van zijn familie. We weten niet eens of ze nog in leven zijn. Heer, wilt u Farhad ook vertroosten, hem ook bemoedigen en hem ook tot zegen stellen, Heer, voor zijn familie en ook voor de gemeente. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u ook bidden in het bijzonder voor broeder Schepers en zuster Schepers. Heer, ze gaan een hele moeilijke week in. En we willen u bidden, Heer, wilt u vertroosten, wilt u bemoedigen en wilt u de weg banen. En wilt u heel dicht bij broeder en zuster Schepers zijn. En ook bij oma Schepers, Jannie Schepers. Heer, wees haar ook heel dicht nabij. Ik wil u danken, Heer, voor Klaas Kruid, dat hij ook weer terug mocht komen uit het ziekenhuis en nu weer thuis is. Wilt u hem ook verder herstel schenken, nieuwe krachten geven. En wilt u hem alsjeblieft nog bewaren voor de gemeente en voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. We danken u, Heer, dat de operatie afgelopen maandag bij Matthijs goed verlopen is. Heer, wilt u ook heel dicht bij Matthijs, Arie en Jannie en Henry zijn, Heer, dit gezin. En we willen u bidden, Heer, wilt u Arie en Jannie ook heel veel kracht en moed geven om voor Matthijs te kunnen blijven zorgen. En wilt u alsjeblieft uw liefdevolle handen op Matthijs leggen en wilt u deze jongen alsjeblieft maar beschermen. Heer, we willen u ook danken voor zuster Henny Dokter die afgelopen vrijdag haar verjaardag mocht vieren. Heren, wilt u haar ook zegenen samen met haar man die ook zo erg ziek is. Heren, wilt u hen ook uw rijke zegen schenken. Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Dank u wel voor de jonge mensen ook in ons midden. Heer, dank u wel voor hen. En we willen u ook danken, Heer, dat er ook vanavond een jeugddienst gehouden mag worden. Door de jongeren georganiseerd voor jong en oud. Heer, wilt u hen ook met ons ook vanavond een hele fijne, gezegende jeugddienst geven. Heer, dank u wel dat we zo de gemeente ook aan u op mogen dragen, alle activiteiten die we mogen doen. Ik wil ook in bijzonder bidden voor Maaike en Wilma Dwight. Dank u wel dat ze pas hier mochten zijn en dat ze ook hun moeder mochten bezoeken en hun kinderen in Engeland. Heer, nu weer terug in Thailand en de andere landen daaromheen. Heer, wilt u hen bewaren? Wilt u hen tot een zegen stellen voor de zendelingen, de zendingsgroepen die ze bezoeken? Heer, wilt u hen goddelijke wijsheid en geduld en bescherming geven? Heer, we hebben de afgelopen week ook stil mogen staan bij de vreselijke dingen die gebeurd zijn in de jaren 40, 45. De agressie naar uw volk, Israël. Heer, en we weten dat dit eens gebeurd is. En dat er in uw woord staat dat uw volk opnieuw door alle volkeren gehaat zal worden. Maar dat dan het moment aan zal breken, Heer Jezus, dat u terug zult komen. En we zien op allerlei manieren dat de agressie, dat het geweld en dat het antisemitisme wereldwijd aan het toenemen is. Toen door het nazisme, nu door de islam. En Heer, we zien het op allerlei manieren zichtbaar worden. En we willen u bidden, Heer, wilt u uw volk door alles heen beschermen. En wilt u uiteindelijk ook tot uw doel komen met uw volk Israël. We danken u voor de vrede van Jeruzalem, waar wij nu deel aan mogen hebben en die straks wereldwijd openbaar zal worden. Dank u wel daarvoor. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen, en niet alleen wij, maar ook de kinderen van de zondagsschool en de peuters en de crèche en de leiding daarvan een hele gezegende morgen geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we ons verlangen uitspreken naar een ontmoeting met de Heer in het lied 281 uit de bundel Opwekking. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. We zingen dat één keer. Volgende lied, dan staat er zo mooi dat wij de eeuwige dank mogen brengen voor alles wat wij in hem gekregen hebben. De arme mag zeggen, ik ben rijk. De zwakke mag zeggen, ik ben sterk, omdat de Heere dat heeft gedaan. 331 uit de bundel Opwekking. We zingen dat ook gewoon in zijn geheel één keer. Hij is de enige die onze ziel kan voorzien, ons leven kan voorzien van dat wat we zo nodig hebben, want hij is verheerlijkt. Hij zit op de troon, hij zit aan de rechterhand van God en hij weet precies wat wij nodig hebben. En daarom kunnen we dat lied zingen, 349. Hij is verheerlijkt, als koning verheven, zo hoog, ik zal hem prijzen. En ook dat lied zingen we één keer, 349 uit Opwekking.
Thank you.
dan zingen we nog het lied Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam, 379. En ik zou voor willen stellen omdat we, dat we daarna een kort moment nemen van aanbidding, van lofzegging, van dankzegging, waarin we in onze eigen woorden de Heer kunnen danken voor wie Hij is. Het hoeven maar korte woorden te zijn, maar samengesmeed tot één lofoffer voor de Heer. 379. Blijven staan. U kunt ook gaan zitten als het voor u te lang wordt, maar als u de Heer wilt prijzen en danken, dan heeft u daar nu de gelegenheid voor. Amen. Gaat u zitten. We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit, we hebben de vorige week ook iets kunnen lezen uit het boek Koningen. En vanmorgen lezen we ook uit het tweede boek van Koningen, maar dan het tweede hoofdstuk. Vers 1 tot en met 15. 2 Koningen, hoofdstuk 2. 2 Koningen, hoofdstuk 2. Vers 1 tot en met 15. Daar lezen we het volgende. Het geschiedde toen de Heere Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop begaven zij zich naar Bethel. Toen kwamen de profeten van Bethel naar Elisa en vroegen hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde, ook ik weet het, zwijgt stil. En Elia zeide tot Elisa, zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. En zo kwamen zij te Jericho. Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde, ook ik weet het, zwijg stil. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. 50 man van de profeten uit Jericho waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan. Toen zij beiden aan de Jordaan stilstonden, daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water, en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beiden door het droge overstaken. En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide, zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zeide, gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie een vurige wagen en vurige paarden. En die maakte scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was. Keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water en riep, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden, de geest van Elia rust op Elisa. Tot zover dit prachtig gedeelte uit het Oude Testament. We gaan er straks wat meer over nadenken. We gaan eerst met elkaar een lied zingen en naar het voorspel luisteren. Het is een lied wat we niet zo vaak gezongen hebben in de gemeente. Daar ben ik me nu wel van bewust, vorige week niet. Het is lied 249, waar een prachtig lied van Arie Pronk, die Nederland doorging met Jan Kits, met Revival, samenkomsten. En een van de liederen van Jan Pronk is het prachtige lied 1000 vragen komen boven als ik naar de hemel kijk. En laten we dat met elkaar zingen. We gaan eerst naar het voorspel luisteren, terwijl we collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte die nu in deze rondgang ook aan u voorbij gaat, dat is de collecte voor Mike en Wilma Dwight, die we vanuit onze gemeente mogen ondersteunen in het werk wat ze mogen doen in het verre oosten bij Thailand en de landen daaromheen. 249 uit de bundel.
Thank you.
Ja, het is een heel bekend lied in het land. Niet zo heel erg bekend bij ons, maar toch wel een lied wat best wel heel mooi is. Vorige week heb ik met u een gedeelte behandeld uit de Bijbel. En in dat gedeelte in de Bijbel, daar stond het prachtige vers dat de Melaatse mannen, die ontdekten dat de legerplaats van Aram leeg was, verlaten was, overwonnen was door God. En de ene tent na de andere tent ingingen om te eten en te drinken en zich te verrijken. Dat ze op een gegeven moment tegen elkaar zeiden, wij doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. En toen hebben ze begrepen, dit is een boodschap die we moeten doorgeven aan anderen. Misschien wel langer dan 2 jaar geleden, heb ik heel kort hier iets over gezegd. En toen heb ik gezegd, ik zal hier misschien binnenkort wel eens een keer over spreken. Tot mijn verbazing stond ik de vorige week aan de uitgang. En toen kwam er een broeder naar me toe die zei, ja, ik zit er al 2 jaar op te wachten. En nou kwam eindelijk die prediking. Dacht ik van, nou, er wordt toch wel wat onthouden, hè. En wat mooi was dat om dat te mogen horen. Gisteren trouwens hadden we een prachtige avond met het jeugdappel in Turning Point. En jongelui die er waren, ik ben echt onder de indruk van dat wat jullie daar zaterdagavond doen. Mooie bijbelstudie gehad over het thema From John the Baptist to Theo the Baptist. Over de ontwikkeling van de baptistenkerk, over de doop. En het viel me heel erg op dat onze jonge mensen in de gemeente behoorlijk wat theologische en bijbelse bagage hebben. Aan het einde werden me allerlei vragen gesteld. En ik dacht op een gegeven moment, nou moet ik heel huid zien weg zien te komen, want het werden steeds moeilijker vragen. En dus wat dat betreft hebben we gezegd, nou ik kom nog wel eens een keertje terug en dan kom ik over die moeilijke vragen met jullie wel eens praten. Maar jammer voor die jongeren uit de gemeente die daar niet waren, maar ik kan zeker echt jongeren in de gemeente aanmoedigen om naar die jeugdavonden te gaan. Want het zijn prachtige avonden en zorg dat je erbij bent. Ja, laat je niet afleiden met andere dingen. Vanavond mogen we ook getuigen zijn wat de jeugd ook in onze gemeente doet. En hoe ze met het woord van God en met de boodschap bezig zijn. U weet, we hebben als gemeente een missie. En in deze missie daar staat, in een veranderende samenleving willen wij als bijbelgetrouwe gemeente de onveranderlijke trouw, liefde en trouw van God verkondigen. Nou, we hebben daar als missiegroep, visiegroep, met elkaar regelmatig over gesproken. En de laatste keer zeiden we, ja goed, dat kan wel onze missie zijn. Willen wij, als bijbelgetrouwe gemeente, maar toen hebben we gezegd, wat zou het fijn zijn als u dat heel persoonlijk maakt. Wil ik als bijbelgetrouwe, want u bent gemeente. En we vroegen onszelf af, ziet de gemeente dit nou als een missie van de raad of als uw persoonlijke missie? Is het uw verlangen om de onveranderlijke liefde en trouw te verkondigen? Is het uw verlangen om te groeien naar geestelijke volwassenheid? Nou, afgelopen keer hebben we met elkaar nagedacht over dat prachtige thema. We hebben als missie de onveranderlijke liefde en trouw van God bekendmaken. We gaan het verkondigen. En we doen niet goed als we het voor onszelf houden. Daar ging de vorige keer over. En toen zijn we geëindigd met de vraag van, ja, nou weten we wel dat we dat moeten doen, maar ik kan het niet. Ik durf het niet. Ik ben er niet klaar voor. Dan moet er toch wel eerst wat gebeuren. Vandaar dat ik vanuit 2 Koningen 7, 8 teruggekomen ben naar 2 Koningen 2 om te kijken wat is de voorwaarde. Hoe kunnen we werkelijk echt die blijde boodschap verkondigen? Trouwens, het is zo mooi dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament zo dicht bij elkaar liggen. Want het wonder van de evangelieverkondiging, van de uitstorting van de Heilige Geest, vond plaats in Jeruzalem. En wat was nou de eerste stad die vanuit Jeruzalem bereikt werd met het evangelie? Wat was de eerste? Wie van u weet dat? Wie van u weet welke eerste stad bereikt werd vanuit Jeruzalem met het evangelie? En ik weet ook nog wel wie dat deed, het was Filippus. Samaria. En dat was precies dezelfde stad als waar we het vorige week over hadden. Het was de stad die het evangelie mocht horen. Het was ook de stad die het evangelie hoorde via de Samaritaanse vrouw. Wat is het mooi om zo het evangelie te mogen verkondigen. Nou, als je door de Heer gebruikt wil worden en dat je het evangelie gaat verkondigen, dat je ook anderen deelgenoot maakt van dat wat jij hebt, dan begint dat altijd met een stille periode. Dat zien we bij Jezus. Van de 30 jaar dat Jezus hier op aarde geleefd heeft, is maar heel weinig bekend. Het was een stille periode in het plaatsje Nazareth. We zien het van Mozes, 40 jaar in de woestijn. We zien het van Paulus, 3 jaar in Arabië. Helemaal buiten het gezicht van anderen. En we zien het ook van Elisa, die al in 1 Koningen 19 geroepen werd. U kent dat waarschijnlijk wel. Hij was daar aan het ploegen op de akker van zijn vader, met een paar span runderen voor zich. En toen kwam Elia langs en die wierp hem zijn mantel toe. En toen zei Elia, laat me afscheid nemen van mijn ouders en dan zal ik u volgen. En toen zei Elia, doe het snel, want je weet wat ik gedaan heb. Ik heb je mijn mantel toegeworpen. En toen heeft Elia de runderen waarin hij aan het ploegen was geslacht. Het ploeghout, daar heeft hij een altaar van gemaakt. Hij heeft een offer gebracht en hij volgde Elia. En je hoorde vanaf dat moment helemaal niets meer van Elisa. En het duurde 8 tot 9 jaar tot op dit moment dat Elisa het stokje overnam van Elia. Een moment van jaren van stilte. Jaren van voorbereiding. Misschien is dat wel de reden waarom dat we in het werk wat we mogen doen voor de Heer, waarom dat we in ons getuigenis of in onze bedieningen soms zo weinig zegen van God ervaren, omdat we die tijd van stilte niet kennen. Die tijd van voorbereiding, die tijd van ja, met de Heer je voorbereiden op de taak. Wat is er belangrijk om elke dag te beginnen met een moment van stilte en je toewijden aan de Heer? Dat was die stille periode in het leven van Elisa. Nou, dan komt dat prachtige moment waarin Elia afscheid neemt van Elisa en andersom. En dan komt de vraag, ook naar ons toe, hoe ver zijn wij bereid om de Heer te volgen? Hoe ver ga jij? 3 keer zegt Elia tegen Elisa, blijf toch hier. Terwijl zijn hart eigenlijk roept, ik hoop dat je meegaat. Er was nog iemand in het Oude Testament die tegen 2 jonge vrouwen zei, joh, blijf toch hier. Blijf toch hier, ga toch niet verder mee. Ik ga mijn eigen weg en blijven jullie hier. U weet wel wie dat was, hè? Naomi en Orpa en Rut. Orpa ging terug en we hoorden er niets meer van. Rut die zei, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. En Rut die klampte zich vast aan Naomi en die ging verder. Nou, tot 3 maal toe zegt Elia, blijf toch hier. En tot 3 maal toe zegt Elisa, ik zal u niet verlaten. Ik ga mee. Ik ben bereid om u te volgen. Ik vind het eigenlijk heel treffend dat de Heer Jezus tot 3 maal toe, toen de Heer Jezus het stokje overgaf aan Petrus, tot 3 maal toe aan Petrus vroeg, Petrus, hou je van me? Heb je me lief? En dat Petrus tot 3 keer toe zei, Heer, u weet dat ik u lief heb. Tot 3 maal toe zegt Petrus er heel duidelijk, Heer, ik wil u volgen. En aan het einde van deze 2 keer, 3 keer, zegt de Heer Jezus tegen Petrus, volg mij, volg mij. En dan lees je heel duidelijk in wat we net gelezen hebben in 2 Koningen 2. En zo gingen die beiden tezamen. Ze gingen samen verder. Een persoonlijke vraag, ook voor mij, voor u. Ben jij bereid om verder te gaan? Ook al zijn er nog zoveel omstandigheden die zeggen, joh, je bent ver genoeg gegaan. Je hoeft niet verder. Blijf toch hier. Wat zou je nog meer willen? En dat de Heer tegen jou zegt, ga je mee? Ga je verder? Ben je ergens blijven steken? Ga toch mee. Volg hem. Elia, die weet dat hij weggenomen wordt op die dag. En Elia, die wil voordat hij weggenomen wordt, wil Elia nog afscheid nemen van 2 profetenscholen. En 1 profetenschool waar jonge mensen opgeleid worden tot het vak profeet, staat in Bethel. En een andere profetenschool die staat in Jericho. En hij is daar in Gilgal. Nou, ik weet niet of u een klein beetje het kaartje kent. Gilgal ligt vlakbij de Jordaan. Bethel ligt een beetje landinwaarts. Jericho ligt weer vlakbij de Jordaan. Dus hij moet een beetje heen en weer lopen. Hij gaat er naar de profeten in Bethel. En deze profeten van Bethel, die zeggen tegen Elisa, weet je dat de Heer Elia tot zich zal nemen? En dan zegt Elisa, ja dat weet ik, dat weet ik. En dan gaat Elisa met Elia daar vandaan terug naar Jericho. En wat doen die profeten van Bethel? Die blijven daar gewoon waar ze waren. Die gingen kennelijk niet mee. Die bleven daar waar ze waren. Dat valt mij eigenlijk op van deze profeten van Bethel en van de profeten van Jericho. Ze zeggen alle twee, weet je dan niet dat de Heer Elisa tot zich zal nemen? Ja, ik weet het wel, zegt Elisa. Maar ze bleven allemaal achter. Ze gingen niet mee. Een groot gevaar is dat we net zoals de profeten van Bethel en Jericho heel veel weten. We zijn allemaal bollebozen. We weten precies wat er allemaal gaat gebeuren. Maar zijn we bereid om te volgen? Om mee te gaan? Ja, die profeten van Jericho die waren bereid om een klein stukje mee te gaan. Maar wat staat er dan? Ze bleven op verre afstand. En in de Statenvertaling staat tegenover de Jordaan staan. Ze bleven op verre afstand staan. Jongens en meisjes, broeders en zusters. Laten we proberen om dat wat we weten om te zetten in onze daden. En dat het geloof werkelijk echt daad wordt in ons leven. En dan krijgen we te maken met die groei, die voortgang in ons geestelijk leven. Dat is ook in de missie van de gemeente. We willen graag, ik wil graag, als gemeente, als persoon, groeien tot geestelijke volwassenheid. Nou, en die groei tot geestelijke volwassenheid vind je symbolisch in dit afscheid nemen van Elia en Elisa terug. Want waar begint de rit? Waar begint de tocht? Nou, er staat heel duidelijk, het begon bij Gilgal. En Gilgal, u weet waarschijnlijk wel, daar werd het volk opnieuw besneden. Gilgal betekent afgewenteld, daar werd Egypte, de zonde van Egypte, weggewenteld. Gilgal is het Hebreeuwse woord voor Golgotha. Het begint bij Golgotha. En ik weet, en dat weet u ook, hier in deze kerk heeft heel vaak de oproep geklonken, bent u al op Golgotha geweest? Tuurlijk, daar begint het. Maar mensen, we moeten niet alleen op Golgotha blijven. We moeten verder dan Golgotha. Golgotha is het begin, is de start. Nou, van Golgotha gaat het naar Bethel. En Bethel is eigenlijk de tweede fase in je geloofsleven. En u weet waarschijnlijk wel wat de naam Bethel betekent. Dat was de plek waar Jacob God ontmoette. En toen zei Jacob, Bethel, dit is Bet. U weet wel, Bethlehem betekent huis van brood. Bet is huis. En El, dat is God. Nou, Bethel betekent huis van God. Het Godshuis. Nou, van Golgotha, van Gilgal, gaat het naar Bethel, naar het huis van God. Van de week lazen Helene en ik in onze stille tijd een heel mooi stukje uit het evangelie. Waar staat dat de apostelen op een gegeven moment, toen ze nog geen apostelen waren, aan Jezus vroegen, waar houdt gij verblijf? En de Heer Jezus zei, nou kom maar en zie maar. En dan staat er, en die apostelen of die mannen, die gingen mee met Jezus en die zagen waar hij verblijf hield. En dan staat er zo mooi, en zij bleven die dag bij Jezus. En weet je, die dag bij Jezus heeft hun hele leven veranderd. Want toen dachten ze, die willen we nooit meer kwijtraken. Die dag bij Jezus heeft hun hele leven veranderd. Nou, wij kunnen wel op Golgotha geweest zijn, maar ken je ook dat Bethel, ken je ook dat huis van God, ken je ook die momenten dat je echt met de Heer gemeenschap hebt? Samen hebt, samen komt met hem, in gemeenschap met de Heer leeft. Dat is het tweede. En dan natuurlijk, dan zijn er een heleboel die zeggen, oh joh, blijf toch hier, dat is toch genoeg, je hoeft toch niet verder. Mag ik eens vragen, ben jij verder gegaan? Ben je ook inmiddels in Bethel terechtgekomen? Heb je die momenten dat je samen met de Heer bent? Elke dag weer opnieuw. Dat ligt aan de basis om die blijde boodschap uit te dragen. Maar als je dat niet hebt, dan kun je wel thuis blijven. En dat willen we zo graag, broeders en zusters, om u de smaak, dat je de smaak te pakken krijgt om met de Heer te zijn waar hij woont. Om dat Bethel-effect in je leven te mogen ervaren. Dit is de plaats waar God is. Het derde, dan kun je ook tegengehouden worden van, ga toch niet verder. En toen ging Elia naar Jericho. Nou, Jericho, als we aan Jericho denken, denken we, denk ik, eigenlijk altijd aan twee dingen. Dat is aan gehoorzaamheid en overwinning. Het volk moest gehoorzaam zijn. Tegen alle beter weten in, moesten ze een dag om die stad heen lopen. Ja, maar zo winnen we de strijd niet. En de volgende dag om die stad heen lopen. Ja, dat weten we inmiddels wel. En de volgende dag om die stad heen lopen. Ja, kan het nog mooier? 6 dagen lang om die stad heen lopen. En vanuit die muur werden ze bespot van, nou, is dat een manier van oorlog voeren? En die 7e dag zegt God, nou, om het niet te verleren, loopt er nog maar eens een keer 7 keer omheen. Om die stad heen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je tegen de Heer zegt, nou Heer, naar de kerk gaan, ah, dat vind ik wel leuk, maar 1 keer is genoeg hoor. Maar niet 2 keer. En die Bijbelstudie? Nou, dinsdag, ik heb dinsdag mijn trimmen. Of ik heb dinsdag mijn hobby's of mijn sport. Die Bijbelstudie op dinsdagavond heb ik al lang afgeschreven. Dat hoeft van mij helemaal niet. Ik weet trouwens genoeg van de Bijbel af. En zo zijn we eigenlijk bezig om ons eigen leventje in te richten. En we zijn absoluut niet bereid om gehoorzaam te zijn. En dat is Jericho. En als je niet die gehoorzaamheid kent in je leven, maar aan andere dingen gehoorzaam bent, en je eigen invulling hebt van je leven, waardoor de Heere God niet op de tweede plaats, maar op de tiende plaats komt in je leven, dan zul je nooit de overwinning ervaren van Jericho. Dan zul je nooit ervaren dat God grote dingen doet in jouw leven. En dan wordt het een zeer teleurgesteld leven. Dan word je teleurgesteld. Nou, dan heb je natuurlijk die opmerking, blijf toch hier. Je bent op Golgotha geweest, je weet dat je zonden vergeven zijn. Blijf toch hier in Bethel, het is toch prachtig om samen met de Heer te zijn, om Bijbel te lezen, om te bidden. Nou, meer hoef je toch niet? Nee, er staat in de Bijbel, bid en werk. Gaat het geloof ook in toepassing brengen in je leven, tot toepassing brengen. En dan is het zo belangrijk, broeders en zusters, om verder te gaan. Jericho, daar naartoe te gaan en niet te blijven steken in je geestelijk leven. En de overwinning en de gehoorzaamheid in je leven te mogen toe te passen en te mogen ervaren. Maar Jericho is nog niet het laatst. Want dan zegt Elia, de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Blijf toch hier. Ah, je kunt je verheugen in de overwinning. Je kunt je verheugen in dat wat de Heer door je leven heen doet. Maar er is nog een station. Dat is de Jordaan. En waar is de Jordaan een beeld van? Nou, toen Elia bij de Jordaan kwam, deed hij zijn kleed uit. Als je bij de Jordaan komt, dan kom je op het moment dat je jezelf als het ware aflegt. Dat je bereid bent om je leven los te laten. Om te sterven met Christus. We hebben het daar gisteren ook even over gehad bij de jeugd natuurlijk, over het baptisme, over de doop. De doop, de Jordaan, is het moment dat je werkelijk echt helemaal je oude leven aflegt. Je ik, je oude mens, laat kruisigen. Hij werd gekruisigd op Golgotha, maar bij de Jordaan, op Gilgal, maar bij de Jordaan wordt het werkelijkheid in je leven. Dan is het niet meer, zoals Paulus zegt, ik die leeft, maar Christus leeft in mij. Ze trekken beide door de Jordaan heen. En dan komen ze aan de andere kant. En dan staat er zo mooi, laten we het maar even lezen in vers 6. Juist daar bij de Jordaan, daar staat drie keer dit woordje. In vers 6 daar staat, Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heer leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. En dan komt het. Zo gingen zij beiden verder. Mooi hè? Samen. Samen op weg. Elia en Elisa. Ze gingen beide verder. En dan staat er 50 man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan. En wat staat er? Toen zij beiden aan de Jordaan stilstonden. En dan staat in vers 8, daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water. En dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beiden door de Jordaan trokken. En dat is het allermooiste wat je mag ervaren. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is de Jordaan, waar het oude leven, het vlees, onszelf ophoudt en wij met Christus verder mogen gaan. En dan ga je ervaren, aan de andere kant van de Jordaan, dat Elia naar je toe komt en zegt, doe maar een wens. Doe een wens. Wat zal ik voor je doen? Eer ik van u word weggenomen. En dan zegt Elia, ik heb gezien wat je allemaal gedaan hebt. Ik heb de kracht van God in jouw leven gezien. Als God dat in mijn leven wil doen, als God mij daarvoor wil gebruiken, ach, dan heb ik wel een dubbel deel van uw geest nodig. Hij erkent hier zijn eigen zwakheid. En hij weet dat als ik je werk voort moet zetten, dan kan ik dat niet zonder Gods geest en dan wel een dubbel deel veel van uw geest. Toen de Heer Jezus zijn werk overdroeg aan zijn apostelen, toen zei hij, maar ik laat jullie niet als wezen achter. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Oh, wat een wens. Wat een wens van Elisa. Heer, een dubbel deel van uw geest. En er staat ook in de Bijbel, hij geeft zijn geest niet met mate, maar in overvloed. Ik vind het zo mooi in deze tijd, ik weet niet of je dat wel eens ziet, als je nu jonge vogeltjes in zo'n nest ziet, hè? En je komt er een beetje in de buurt van zo'n nest. Wat zie je dan bovenaan zo'n nest? Die snaveltjes. Wijd open. Wijd open. Zo van, geef me alsjeblieft. Het nieuwe leven. Ik heb het zo nodig. En degene die de grootste bek heeft, die krijgt het meest. Ja? Nou, toen ik daar even over nadacht, toen moest ik denken aan een oude psalm die nog steeds in heel veel kerken gezongen wordt. Misschien zul je niet alle woorden begrijpen, maar het komt uit psalm 81. Het 12e couplet. Daar staat, opent uw mond en eist van mij vrijmoedig op zijn trouwverbond al wat u ontbreekt, schenkt gij, zo gij het smacht, mild en overvloedig. Nou, degene die uit de gereformeerde kerk komen, die kennen het natuurlijk uit hun hoofd. Ja? Nou, deze psalm die werd gezongen en wordt nog gezongen. Eist van mij vreemd. Open je mond. Heer, een dubbel deel van uw geest. Laten we alsjeblieft van God grote dingen vragen. Want je eert God daarmee. Vraag God niet van die hele kleine pieterpeuterige dingetjes. Maar vraag aan God grote dingen. En dan zegt Elia, die zegt tegen God, tegen Elisa, joh, maar je hebt wel iets heel moeilijks gevraagd. Je hebt wel iets heel moeilijks gevraagd. Ik kan jou dat niet geven. Maar er is er maar één die jou dat kan geven. En dan zegt Elia zo mooi, weet je, Elisa, als je nou ziet, als je mij zult zien terwijl ik word weggenomen, dan zal het gebeuren. Dat denk je van, waarom zegt Elia dat nou toch? Als je nou getuige bent, ziet dat de Heer mij opneemt, dan zal het gebeuren. Het gebeurde trouwens ook zo bij de hemelvaart van de Jezus. Daar staat, en hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. Weet u wanneer dat God grote dingen in ons leven gaat doen? Als onze ogen geopend worden voor de onzichtbare werkelijkheid van God. Daarom staat er in de Efezebrief dat door de geest van God onze ogen verlicht worden. Heel veel mensen die bidden wel om God allerlei dingen, maar ze hebben hun ogen gesloten voor de dingen die God doet in hun leven. Daarom een van de voorwaarden dat God zijn belofte gaat vervullen in ons leven, dat is dat wij open ogen hebben. Open ogen voor de dingen die God doet in ons leven. Maar als we met gesloten ogen in het leven leven en Gods aanwezigheid in ons leven helemaal niet ervaren, dan kun je bidden totdat je in ons weegt, maar dan gebeurt er niks. Misschien is dat wel de reden waarom dat zoveel gebeden eigenlijk niet verder komen dan het plafond. Omdat onze ogen gesloten zijn voor de werkelijkheid van God. Houden we rekening mee met de werkelijkheid van God die we met onze fysieke ogen niet zien, maar met onze geestelijke ogen wel kunnen zien. En dan gebeurt dat grote wonder. Elia wordt opgenomen terwijl Elisa het ziet. En dan grijpt Elisa zijn klederen, scheurt zijn klederen. Zo'n verdriet heeft hij eigenlijk, zo'n rouw heeft hij om zijn vader die van hem weggenomen is. Mijn vader, vurige paarden en wagen, prachtig. Weet je, dat zijn dingen die, ja, die ons laten zien dat er een geestelijke werkelijkheid is. Leven wij in de geestelijke werkelijkheid, dat God werkelijk aanwezig is in je leven, dan gaat God zijn belofte in ons leven vervullen. De Heer heeft gezegd, ik zal je niet als wezen achterlaten. Mijn Vader, mijn Vader. En dan zien we dat Elisa de mantel opraapt die van de schouders van Elia afgevallen is. En daarmee zie je eigenlijk dat, als het ware, Elisa de taak van de schouders van Elia overneemt. En dan wordt Elisa bekleed met de mantel van Elia. En daar wil ik dan mee eindigen. De Heer Jezus zegt, je zult in Jeruzalem moeten blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. Het kleed van Elia. En het kleed van Elia betekende eigenlijk een aantal dingen. In de eerste plaats, het kleed van Elia betekende dat Elisa in zijn dienst genomen werd. Het was een dienstkleed. Het was een dienstkleed. Het dienstkleed wat Elia over Elisa heen wierp toen hij geroepen werd. Je weet wat ik gedaan heb. Je bent geroepen. Het is een kleed van roeping. Bent u bekleed? Bent u bekleed met kracht uit de hoge? Met de Heilige Geest? Dan bent u geroepen om hem te dienen. Het is een kleed van roeping. Het tweede wat je kunt zien, dat is dat kleed was herkenbaar. Overal waar ze iemand zagen lopen met een kamelenharen mantel, met een leren riem, zei, oh, dat was Elia. Hij was van ver weg herkenbaar. Nou, als Gods geest ons gaat bekleden, dan worden we niet alleen in dienst genomen van hem, maar dan worden we ook herkenbaar. Dan zullen de mensen om ons heen ook zien van, hé, er is wat anders. En het derde, en dat is ook heel belangrijk, het is een kleed van kracht. Want Elisa nam dat kleed, wond het samen, sloeg op de Jordaan. En de Jordaan splitste zich in tweeën. En toen zeiden de profeten van Jericho, de kracht van Elia is op hem gekomen. De geest van Elia. God bekleedt ons met kracht. En weet je, die kracht zat nou niet zozeer in die mantel. De kracht zat ook niet zozeer in de staf van Mozes, maar in het geloof van Elisa. Elisa rekende met God. En dat hoop ik, dat wens ik jullie van harte toe. Dat je niet blijft staan, maar verder gaat. Je niet laat verhinderen, maar die route loopt. Van Gilgal naar Bethel. Van Bethel naar Jericho. Van Jericho dwars door de Jordaan. En dan mag ervaren dat je bekleed wordt met kracht uit de hoge. En dan kun je inderdaad ervaren, deze dag is een dag van blijde boodschap. Dan krijg je Gods kracht in je. En dan ervaar je dat hij door jou heen wil werken. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. Lied 434 uit de bundel Opwekking. Tot zijn eer en heerlijkheid heeft hij ons geroepen. 434. Zullen we de Heer gaan danken. Heren, dank u wel voor de lessen uit het Oude Testament, ook uit 2 Koningen 2. Heer, waarin we konden lezen dat Elisa tot 3 maal toezegt, ik zal je niet verlaten. Ook al werd het 3 keer gezegd, blijf toch hier. Heer, dank u wel dat hij het traject vervolgde. Heer, en wilt u ons vergeven als wij onderweg blijven steken? Heer, dat we niet verder gaan en dat we ook niet verder groeien naar geestelijke volwassenheid. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om zo ver te gaan dat we inderdaad in de Jordaan onszelf kwijtraken. En dat we met Paulus mogen zeggen, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Heer, dat geestelijk leven, daar groeien we naartoe, dat wensen we, dat willen we graag. Heer, en ja, ik wil u bidden voor hen die onderweg zijn blijven steken, dat ze zich niet tegen laten houden, maar dat ze verder gaan. Dat ze gehoorzaam worden, dat ze de overwinning mogen ervaren in hun leven. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we met geestelijke ogen mogen kijken naar de hemel. Dat we de realiteit van u mogen ervaren. En Heer, als wij open ogen hebben voor uw realiteit, dan weten we ook, Heer, dat u al uw beloften zult vervullen in ons leven. Heer, de taak die op ons ligt te wachten, de taak om ons heen, is een taak die wij niet aankunnen. En daarom willen we met Elisa zeggen, doe mij een dubbel deel op mij komen van de geest van God. Heer, en we weten, u geeft uw geest niet met mate. We hebben uw woord gehoord en gelezen dat u uw heilige geest uitgestort hebt. Heer, wat een overvloed die we bij u kunnen vinden. En daarom is het mijn verlangen vanmorgen, ons verlangen. Wilt u uw heilige geest, met uw heilige geest in ons als gemeente, opnieuw werken. Ons volmaken van uw geest. Ons die eerste liefde teruggeven. Zodat wij de werken, de eerste werken ook weer zullen doen en anderen gaan bereiken met het evangelie. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor deze morgen, voor de onderrichting vanuit uw woord. En laat het zo zijn, Heer, dat we het niet alleen maar weten zoals de profeten in Bethel en Jericho, maar dat we er ook naar gaan handelen en het gaan doen. Dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vandaag verder een fijne zondag geven? Ik wil u nogmaals bidden voor de jongerendienst van vanavond. Heer, wilt u deze dienst ook zegenen? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied, en waaronder we ook collecteren voor het onderhoud van de gebouwen, is 720. 720 uit de bundel Johannes de Heer. En daarin zingen we over de hemelvaart van de Heer Jezus, maar de kracht die we daaruit ontvangen hebben. 720, 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. Ontvang dan de zegen die Hij in overvloed ons wil geven. En draag deze zegen ook uit daar waar u woont en werkt. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus terug zal komen en we opgenomen zullen worden in heerlijkheid. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.